De eerste vraag die binnenkwam, dat ging over Openbaring 14, vers 1. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns vaders geschreven stonden. Is dit waarneembaar voor de mensen die op dat moment hier op aarde zijn? Antwoord, ik denk niet. Daarom heb ik het ook niet genoemd. Ik heb alleen gezegd dat wij nu in de hemel, op dat moment in de hemel zijn, dit zullen zien. Maar we hebben deze aankondiging nu in onze Bijbel. En dat betekent concreet dat wij mogen zeggen, als het alom één grote chaos en oppositie is tegen de Heere, tegen hem die in de hemel is, tegen zijn gezalfde, tegen alle die daar wonen, en alles in opstand is, en het dagelijks offer wordt genegeerd, wordt weggenomen, van alles tegen de Heere is, dat er toch, hoe dan ook, een lam is op de berg Sion met 144.000. Omdat Gods werk en Gods plan, hoe mensen ook reageren, doorgaat. Wat ze ook bedenken, wat ze ook doen, daar komt geen verandering in. En dat zijn voor jou en voor mij geweldige bemoedigingen. Want het feit dat je de Heer Jezus kent als je heiligt en als je verlosser, en dat hij zegt, ik ga heen om je plaats te bereiden, heeft daar net zo goed mee te maken. Gods plannen en Gods toezeggingen worden echt ingevuld. Gaan door. En dat is voor jezelf ook een enorme bemoediging. Dat is niet ondersteboven te gooien door de ontwikkelingen in de tijd of de ontwikkelingen in de politiek of met legers. Het heeft te maken met hemzelf. Maar voor jou en voor mij is dit een geweldige bemoediging. En we mogen dit ook zeggen, hoe ook Israël, hoe het ook gaat Israël, het lam zal staan op de berg Sion en met hem die verzegelden. Als de Heilige Geest weg is, in de gemeente woont de Heilige Geest. En woonsteden van God in de Geest. Als de gemeente is opgenomen en de Heilige Geest is ook opgenomen, hoe komen die mensen dan tot bekering in de grote verdrukking? Die grote schare die niemand tellen kan. Het antwoord is misschien veel dichterbij dan je vermoedt. Hoe zou ooit in de oude dag de koningin van Scheba waarschijnlijk tot geloof gekomen zijn? Hoe zou Nebukadnezar, van wie we denken dat hij gelovig geworden is, na drie gigantische ontmoetingen met de Heer, Daniel 2, Daniel 3 en Daniel 4, uitspraken die geweldig zijn. Hoe zou dat dan gebeurd zijn? Door de Heilige Geest. Was de Heilige Geest toen al uitgestort dan? Nou, niet zoals we nu hebben, nee. Dat is nieuw. Dat is met de Pinksterdag nieuw geworden. Maar de Heilige Geest heeft altijd gewerkt. De Geest zweefde, broedde op de wateren. Genesis 1. De Heilige Geest heeft altijd aangezet tot het spreken, tot het schrijven. Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. David, Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. De Heilige Geest was er. Maar niet permanent inwonend. Daarom hoef je vandaag ook niet meer te zeggen of de Heilige Geest mag blijven, want hij blijft bij je tot in eeuwigheid. Zekerheid. Zing maar niet dat de Heilige Geest nog weg kan, want dat is niet zo. Je hoort het wel eens, hè? Psalm 51, op een nieuwe melodie. Create in me a clean heart en zo. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Nu, dat gebeurt niet. Dat hoeft u niet meer te zingen. Ook niet te denken dat dat zou kunnen gebeuren. Maar de Heilige Geest in ons is nieuw. Dat is volstrekt nieuw. En dat bijzondere gebeuren dat de Heilige Geest in je woont, krijgt een vervolg. Want de Heilige Geest brengt ons daar waar de Heer Jezus is. Maar dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest daarna niet meer werkt zoals hij vroeger heeft gewerkt. Hij heeft altijd gewerkt. En blijft werken. Dus als die mensen in de grote verdrukkingstijd tot bekering komen, komen ze inderdaad tot bekering omdat de Heilige Geest overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus dat proces gaat door. Hoe dan ook, gaat gewoon door. Maar het is ook waar dat de Heilige Geest in de gemeente is. En als die gemeente is opgenomen, is die weerhoudende factor de gemeente en de Heilige Geest in de gemeente niet meer hier. Die zijn ook bij de Heer. En de volgende vraag. Waar komen de 12 stammen, waar wonen de 12 stammen in Israël? Nu, dat weten we nog niet. We hebben notie van 2 stammen en van bepaalde ontwikkelingen. Ontwikkelingen die er zijn, dat ook volkeren misschien aangesproken zullen worden. Maar we weten het niet zeker. Er is al eeuwen een discussie over die 10 stammen. Die 2 stammen, die zijn wel behoorlijk bekend gebleven. Die 2 stammen die rondom Jeruzalem woonden en in ballingschap zijn gegaan, zijn ook teruggekeerd, althans een deel daarvan. Die waren er ook in de dagen van de Heer Jezus. Maar toch was er bij de geboorte van de Heer Jezus ook een Anna uit de stam van Azer, dochter van Fanuel. Dus iemand uit de 10 stammen is er ook bij geweest. Toen de Heer Jezus in de tempel kwam. Verdwaalden zijn er altijd gebleven. Er zijn altijd mensen blijven wonen. Maar in de tijd van de Heer Jezus waren de Samaritanen, dat is een mix van 10 stammen en van heidense godsdiensten, zegt de Bijbel, zegt heel precies waar die Samaritanen vandaan komen. Die woonden daar toen. En de Joden hadden geen omgang met de Samaritanen en de Heer Jezus heeft ze opgezocht. Maar waar die 10 stammen gebleven zijn, weet niemand. Ze zijn weggevoerd naar Nineveh, wat we vandaag Noord-Irak noemen, Koerdistan, Koerdenplek. Daar zijn ze heen gegaan en vandaar zijn ze zeer waarschijnlijk verder getransporteerd. En er is een hele gedachte dat ze misschien in Groot-Brittannië wonen, de Brits-Israël-beweging, heel bekend. Het zou kunnen. Anderen hebben het over Scandinavië, weer anderen hebben het over Ethiopië, weer anderen hebben het over China en nu over Brazilië. Iedere keer komen wel weer geruchten. Hier zijn weer mensen gevonden die zich heel precies houden aan de Joodse overlevering, aan de Joodse traditie. Moeten dus wel restanten zijn van Israël. Kan. Maar de Heere zegt ook niet dat hij ons de opdracht geeft om ze op te zoeken. Hij zegt, ik zal ze brengen. Al zit er nu maar 1 in een stad, dat wordt in de gereformeerde gezindheid vaak anders uitgelegd, als je nu 1 uit een stad hebt, dan komen er geen 2 tot bekering uit 1 stad. Dat is ongeveer waar zij tegenaan hikken. Maar de Heer zegt, als er van die 10 stammen 1 ergens in Moskou zit, dan haal ik hem eruit. Dat zegt de Heer. Als zitten er maar 2 in het hele land, dan trek ik ze eruit. Ik zal mijn vissers sturen, die dus daarop uit zijn. En ik zal jagers gebruiken. Mensen die dus door de omstandigheden die mensen opjutten en opjagen. Zoals uit de Tweede Wereldoorlog een soort jachtpartij is gekomen. En nu worden ze massaal in de richting van Israël geduwd. Dat zijn jagers en vissers. En de Heere zal ze brengen. Maar hij zal ze brengen. Het boek Ezechiël maakt zonneklaar dat de Heere die 10 stammen ook zal roepen. En dat die 2 groepen, de 10 en de 2 stammen, 1 volk zullen zijn, 1 koning zullen hebben, 1 herder, Ezechiël 37, het dal van de dorre doosbeender en die 2 houten, weet je wel, de 2 stammen, 10 stammen, 1 voegen aan 1, de 12 zullen weer samen zijn. En waar komen die 144.000 vandaan? Dat zijn de verzegelden die God achter de hand heeft. Of ze al in Jeruzalem zijn, weet ik niet. Op dat moment. Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat de Heer ze nu al aan het recruteren is. En dat hij ze uit Rusland en weet ik veel waar vandaan stuurt. Om daar te komen. Maar de Heer heeft die 144.000 heel speciaal verzegeld. Apart gezet. En hij zal ze als zodanig ook gaan gebruiken. Laatste vraag. Heeft niet met het onderwerp te maken. Nou, misschien ook wel. Maar de Heer spreekt over de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest. Kun je dit meer toegespitst op onze tijd en dingen die nu gebeuren uitleggen? Hartelijke groeten van iemand die er niet is. Ja, oké, ja. Was dat bij haar man wel? Dus. Goed. Ik lees het eerst voor. Het komt uit Matteüs 12, in elk geval. Matteüs 12. Even kijken waar ik beginnen moet. Vers 22. Toen bracht men een bezetene tot de Heer Jezus die blind en stom was. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En de scharen waren buiten zichzelf en zeiden, dit is toch niet de zoon van David. Maar de fariseeën hoorden het en zeiden, deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste van de geest. Maar hij kende hun gedachten. Dan gaat het verder in vers 31. Daarom, zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Nu komt de vraag, de zonde tegen de Heilige Geest. Zo wordt dat meestal geduid. De term is niet helemaal correct, het is de lastering van de geest. Dat staat ook hier. Maar goed, dat is een kwestie van term kiezen, van woordje kiezen. Dus het zit hem niet in een woordkeus. Het gaat om de gedachte. De Heer Jezus zegt, als je een woord tegen mij spreekt, dat kan vergeven worden. Maar als je de dingen van mij toeschrijft aan de duivel, als je dat wat ik zeg en dat wat ik doe, dat wat ik aan genezingen verricht, toeschrijft aan de duivel, dan is dat niet alleen maar tegen de zoon des mensen een woordje zeggen, maar dat is de lastering van de geest. Het is volstrekt helder dat de Heilige Geest hier werkt. En dat de Heilige Geest in hem aanwezig, in hem wordt de ganse volheid van de Godheid lichamelijk, door de Heilige Geest geleid, door de Heilige Geest gesproken. Ze hebben de Heilige Geest gelasterd. En lasteren is niet alleen liegen, is bewust liegen met de bedoeling om een ander onderuit te schoffelen. Dat is lasteren. Is niet alleen een leugentje spreken, want nou ja, ik was helemaal niet in Emmen. Daarmee hoef ik je, kan ik wel liegen, maar dat bedoel ik nog niet mee om jou onderuit te halen. Maar als ik dit zeg, zegt de Heer Jezus, dat de wonderen van hem, onze heiland, toegeschreven worden aan de duivel, Beelzebul, dan ga je over een grens. Wie zou dat gedaan hebben? Kun je jezelf ooit in een situatie denken dat je de wonderen van de Heer Jezus toeschrijft aan de duivel? Dat hij dat door de kracht van de duivel, dus niet door de Heilige Geest, maar door de kracht van de duivel zou hebben gedaan? Nee, dat is niet voorstelbaar. Daarom zal het ook nooit zo zijn dat een gelovige de lastering van de Heilige Geest doet of heeft. Dat kan niet. Maar hier gaat het om een hele groep die heel bewust met de bedoeling om hem weg te duwen, te declasseren. Een hele groep zegt, hij doet de wonderen door Beelzebul. Dat is niet alleen liegen, dat is lasteren. Dat is hem in een kwaad daglicht plaatsen. Dus niet alleen onzin praten, dat zou nog liegen kunnen zijn. Maar hem in een kwaad daglicht plaatsen. Hem vernederen. Dat is wat er gebeurt. Dat is de lastering van de geest. En dat wordt, de Heer Jezus zegt het, heel hoog gespeeld. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet trouwens toch voorzichtig zijn met dingen die je zegt van de Heer. Je kunt niet zomaar alles zeggen. Het is trouwens een zot die zijn ganse geest uitlaat, die alles eruit kraamt. Dat kan helemaal niet. Je moet bepaalde dingen nooit zeggen. Misschien wel niet zeggen, totdat je bij hem bent. Dan kun je alles delen. Maar je moet oppassen dat je de dingen van de Heer niet toeschrijft aan iemand anders. En dat is wat vandaag toch gebeurt. Ik ga niet zeggen dat het de lastering van de geest is. Ik kan dat niet beoordelen. Dat weet ik niet. Ik durf het niet. Maar voor jezelf de dingen, de wonderen, de prachtige dingen van de Heer Jezus toeschrijven. Als komend uit de koker van de tegenstander van Beelzebul. Dat is de lastering van de geest. En dat is heel scherp. En loeigevaarlijk. Maar jij en ik mogen door diezelfde Heilige Geest bidden. We mogen door de Heilige Geest spreken. We mogen door de Heilige Geest onderkennen, onderscheiden. We mogen door de Heilige Geest ontdekken wie de Heer Jezus is. Hij, de Heilige Geest in ons, wil geweldige dingen openbaren van hem. En dat is een zegen. Als je hier zit en de Heer Jezus kent, is de Heilige Geest in jou gaan wonen. En de Heilige Geest in jou maakt het dat je gaat genieten van hem. En dat zijn prachtige dingen. De Heer zegen je.